Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Met vandaag CBAM, het Carbon Border Adjustment Mechanism. Eerst zal Jos Kozijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group, puntsgewijs de belangrijke onderdelen van het CBAM belichten. En we sluiten over een half uur af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. CBAM dus, een importheffing op een aantal productgroepen van buiten de EU als er bij de productie ervan meer CO2 vrijkomt dan bij de Europese concurrentie. We praten erover met Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische Fractie en rapporteur voor het CBAM. Maartje Wijfelaars, senior-econoom bij de Rabobank. En Niels Muller, partner bij PwC van de afdeling Energy, Utilities and Resources. Maar eerst dus Jos Kozijnse.
Wat de laatste tijd veel aandacht krijgt is de Carbon Border Adjustment Mechanism, kort gezegd CBAM. Dan gaat het om het importeur van goederen buiten Europa. CBAM-certificaten moet kopen die vergelijkbaar zijn met de Europese emissierechtenprijs als ze zelf geen CO2-kosten hebben. Het gaat er eigenlijk om lekkage van productie naar buiten Europa te voorkomen, de carbon leakage. Dat werd tot nog toe voorkomen door de industrie op grond van een CO2-benchmark nog een groot aantal rechten gratis te geven en de rest te veilen. Europese bedrijven hebben natuurlijk wel andere kosten aan klimaatbeleid. Er is klimaatbeleid binnen de industrie. Nou, het gaat met name over staal, ijzer, cement, aluminium, kunstmest en stroom. Er zijn natuurlijk wel eisen aan zo'n heffing. De WTO-eisen, de handelsorganisatie. Je moet bedrijven gelijk behandelen. Want landen zullen zich gaan verzetten. India, China, Rusland. Ja, de situatie is natuurlijk wel heel ingewikkeld nu. En ontwikkelingslanden. Kijk, een deel van de gratisrechten mag op zich hoor. Het hoeft niet per se allemaal 100% veilig te zijn. Als er maar kosten zijn. Als er maar klimaatmaatregelen zijn. Nou, ook even belangrijk natuurlijk de rol van de VS. Hè, van die wil heel graag meedoen met een heffing tegen staal uit China. Maar goed, heeft VS dan zo'n goed klimaatbeleid? Hè, en wordt dan de Europese Unie niet het verwijt van protectionisme gemaakt? Dus dat is nog wel een punt. Je ziet dat landen nu ook zelf klimaatbeleid gaan ontwikkelen. Turkije, China, die maken een ETS. En wat is dan daar precies het effect daarvan? Het is een lastige klus. Hè? Je moet de CO2-emissies gepaard gaan met de productie, moet je achterhalen. Een life cycle analysis moet je maken. Die moet geverifieerd zijn. Dan gaat het over de stroom, grondstoffen voor het maken van die producten. Nou, daarom hebben ze verzonnen dat de eerste jaren alleen informatie opgestuurd hoeft te worden. Het kopen van certificaten hoeft pas na een paar jaar plaats te vinden. Ik zei al, er is wel wat kritiek vanuit het buitenland daarop. Hè, want klopt het dan wel? Maken landen zelf geen klimaatbeleid? Daarom is vanuit de Europese Unie, met name Duitsland, maar ook de VS, de push om een climate club te organiseren. Hè. Maak eerst een grote club met alle handelspartners samen en probeer daar carbon pricing te voorkomen. Dat is meer een zachte benadering om die level playing field te genereren. Nou, een belangrijk discussiepunt is de afbouw van de gratisrechten. En natuurlijk moet je steeds meer gaan veilen. Moet je de gratisrechten langzaam afbouwen. De vraag is hoe snel je dat moet doen. Hè, hoe snel je de Europese industrie op kosten mag brengen. Ja, want die moeten natuurlijk de uitgaven besteden aan het klimaatbeleid. Nou, het idee is dat er 10% rechten per jaar afgebouwd gaat worden voor de industrie die ik net noemde. Hè, staal, ijzer, cement, aluminium en dergelijke. En de vraag is nog, hoe snel gaat dat gebeuren? De Europese Unie is daar nog niet over uit. En het kan ook zijn dat dat punt nou juist aan de orde komt bij de herziening van het ETS zelf. Nog niet direct onder het CBAM zelf.
Dankjewel Jos. Mohamed, ik begin bij jou. Kan je uitleggen wat de relatie is tussen het CBAM en het ETS en waarom het belangrijk is om de uitfasering van gratis emissierechten in het ETS voor de industrie gelijk op te laten gaan met de invoering van het CBAM?
Ja, dat laatste is gewoon, denk ik, een van de eisen om het WTO of WHO, Wereldhandelsorganisatie, compatibel te maken. Dus dat het ook voldoet aan alle internationale afspraken die we maken. Want anders krijg je dubbel protectionisme, zoals we dat zeggen. Maar het idee is dat we in 15 jaar geleden hebben we het emissiehandelssysteem ingericht. In Europa vrij succesvol. Een goede manier om via CO2-beprijzing je industrie te vergroenen. Mm-hmm. Maar er is een risico. Namelijk dat bedrijven verhuizen uit Europa. Ja. Dat noem je koolstoflekkage, carbon leakage. Om dat tegen te gaan, heeft de Europese Unie ervoor gekozen om bijvoorbeeld om vrije rechten te geven aan de bedrijven. Dat is een van de carbon leakage maatregelen. Mm-hmm. Er zijn ook andere, denk bijvoorbeeld aan indirecte kostencompensatie als je veel elektriciteit gebruikt. Nou, op het moment dat je dus zo'n grens koolstofheffing hebt, een CBAM, ja, dan zijn dat soort maatregelen niet meer nodig. Omdat waar je ook produceert in de wereld, je gewoon te maken krijgt met Europese CO2-beprijzing als je je product in Europa wil verkopen.
Ja.
En er zijn gewoon heel veel bedrijven die natuurlijk hun product in Europa willen verkopen. Want we zijn niet voor niks de op één na grootste consumentenmarkt in de wereld. We zijn net ingehaald door de Chinezen een paar jaar terug.
Ja, maar dan het uitfaseren van die gratis emissierechten moet gelijk opgaan met CBAM.
Ja, dus op het moment dat je kan CBAM direct invoeren en dan direct alle CO2-vrije rechten wegnemen, lijkt me een enorme shock. Dat willen we niet. Dus wat we doen is, we doen een geleidelijke phase-in, dus infasering, met de CBAM-maatregelen. Dus dat producenten buiten Europa geleidelijk beginnen te betalen. Mm-hmm. En wat je dan ook doet, is geleidelijk uitfaseren van de vrije rechten van de 5 sectoren die nu in het voorstel van de Europese Commissie zitten. Overigens, ik stel wel voor om een extra sector toe te voegen, namelijk de chemie sector. Maar daarover misschien later.
Oké. Ja. Nou, inderdaad, daar kunnen we het meteen wel over hebben. Want jij bent rapporteur namens het Europarlement voor het CBAM. Vorig jaar juli hebben jullie het voorstel van de Europese Commissie toegezonden gekregen. En jullie zullen het, als het aan jou ligt althans, niet ongewijzigd laten passeren. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorstel van de commissie?
Nou ja, kijk, we hebben morgen een stemming. Dus we moeten even kijken hoe dat afloopt. Maar wat je ziet is dat er, denk ik, een aantal zaken zijn waarbij wij proberen het voorstel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan hoe kun je nou deze maatregelen omzeilen? Dus dat is iets wat wij proberen tegen te gaan. Dus we geven de commissie heel veel bevoegdheden om op het moment dat daar een indicator voor is dat ze veel sneller kunnen ingrijpen dan dat in hun eigen voorstel stond. Dat is heel belangrijk, denk ik, voor het draagvlak van het voorstel. Want ja, op het moment dat je dit kan omzeilen door bijvoorbeeld niet staal te importeren, maar schroeven, dan heeft dat geen zin. Want uiteindelijk zijn dat de producten die gewoon worden geïmporteerd of ook worden geïmporteerd. Mm-hmm. Maar de belangrijkste maatregelen of de belangrijkste ambities of de verbetering die we hebben is uitfaseren van het voorstel. We hebben in plaats van een 3-jarige introductie-data-verzamelperiode gaan wij naar 2 jaar. Wij denken dat dat moet kunnen in 2 jaar. Ik bedoel, 3 jaar data verzamelen, dat is ook erg veel. Zelfs als je student bent, denk ik, of als je een proefschrift schrijft.
Ja.
Dat hoeft echt niet. Het tweede is dat we niet gaan voor 10 jaar uitfaseren van de vrije rechten, maar dat we dat gaan doen in 6 jaar. Dus wij zijn in 2030, is dat de positie van het parlement om dan klaar te zijn. We willen vanaf uiterlijk 2030 ook alle andere ETS-sectoren hebben geïntroduceerd. Dat vragen we aan de commissie om dat te doen, met een uitfaseerperiode van ongeveer 4 jaar. De scope, dus welke producten moeten hierin...
Jij gaat over het CBAM, maar tegelijkertijd doe je dus voorstellen voor een snellere uitfasering binnen het ETS.
Nou, die twee zijn natuurlijk enorm met elkaar verbonden. Dus op het moment dat je dus besluit om meer sectoren toe te voegen aan CBAM, dan kan dat niet zonder consequenties te hebben voor het ETS. We hebben ook gezamenlijke overleg gehad. Dat noemen we schaduwmeetings. Dus elke politieke groep heeft iemand die dus zo'n onderwerp behandelt. Want dat kan namelijk niet met 705 man. We hebben dus ook gezamenlijke schaduwvergadering gehad met de ETS-shadows en de CBAM-shadows. Omdat er om een aantal zaken die elkaar... die met beide onderwerpen enorm te maken hebben om die met elkaar dan af te stemmen. En dat is ook best goed gegaan. Maar de scope, even uitbreiding, is wel belangrijk. Dus we hebben gezegd van we willen ook chemicaliën, organische chemicaliën en plastics erin hebben. Omdat dat producten zijn die enorm veel worden verhandeld en ook een enorme CO2-footprint hebben. En we hebben ook gezegd van dat veel meer indirecte emissies veel sneller moeten worden toegevoegd aan CBAM. Omdat voor een aantal sectoren juist die indirecte emissies. Mm-hmm. Elektriciteitsgebruik bijvoorbeeld. Ja. Daar zit heel veel van de CO2-uitstoot.
Oké, okay. Indirecte emissies hebben we het later nog over. Wat je al zei, morgen, dat is dus 17 mei... stemt de Europarlement Commissie over het voorstel. Dus we weten nou de uitkomst nog niet. We zullen dat later nog wel in deze uitzending. Wat nou als het tegen wordt gestemd?
Nou, ik verwacht niet dat het tegen het voorstel wordt gestemd. Dus wat gebeurt is dat er een aantal amendementen in stemming worden gebracht. Mm-hmm. En op basis van... Ik denk wel dat de verhoudingen zijn dusdanig dat we te maken hebben met een vrij kleine meerderheid steeds voor een aantal amendementen. En ja, het is zoals met elke stemming. Mensen kunnen te laat komen, kunnen ziek worden.
Ja.
En dan als je een meerderheid van 2 of 3 stemmen hebt, dan kan het heel snel omslaan. En dat is democratie uiteindelijk. Uiteindelijk gaan we ook nog naar de plenaire zitting in juni in Straatsburg. En ik hoop dat we daar in ieder geval iets meer tot elkaar kunnen komen, dat we niet meer op 1 of 2 stemmen.
Zijn dat geen formaliteiten daar in de plenaire meestal? Of?
Nou ja, dat hoeft niet. Dit soort vrij gevoelige onderwerpen kunnen met 1 of 2 stemmen besloten worden.
Ja.
Ik hoop dat niet. Ik ben ook voor om zo veel mogelijk met elkaar het gesprek te blijven voeren, ook na de commissie. Mm-hmm. Zodat we straks... Want kijk, dit is maar 1 stap. Dit is de eerste lezing van het parlement.
Ja.
En dan gaan we nog in onderhandeling met de raad.
Ja.
Dus hoe steviger het mandaat van het parlement is, hoe makkelijker je natuurlijk die overleggen kunt.
Ja. Dus de Raad van Ministers, daar moet nog mee worden onderhandeld.
Ja.
Zij moeten ook besluiten. Ja. Even dan kort de planning. Wanneer moet het helemaal door alle verschillende instanties zijn goedgekeurd en in werking treden?
Nou, uiteindelijk is dat dus 31 december 2022 als laatste moment. Want je wil natuurlijk 1 januari 2023 beginnen met de transitieperiode, waarbij we starten met een administratie. Dus we gaan kijken hoe we CBAM gaan invoeren.
Mm-hmm.
Dus alles gaan we introduceren, behalve de daadwerkelijke afrekening.
Een dag na de opname van deze podcast en vlak na de stemming in de Europarlementscommissie belde ik Mohamed Chahim met de vraag wat de uitslag was en of hij tevreden was. Even een waarschuwing, de kwaliteit van de audio is niet al te best.
Ja, ik ben wel tevreden, ja. Ja, het is beter dan ik had verwacht. Alle amendementen zijn goedgekeurd. De definitieve stemming 49 voor. 3 mensen hebben het onthouden en ik dacht 33 tegen. Het is een hele belangrijke stap.
Ja.
Maar nog niet het einde. We komen nog hele zware onderhandelingen en die beginnen morgen.
Wij kunnen denk ik nou dus met een gerust hart weer verder met de podcast.
Ja, zeker.
Niels, kan jij me aangeven wat de historie is van het idee van een koolstofgrenscorrectie? En zijn er voorbeelden elders in de wereld?
Ja, dat komt eigenlijk uit de periode die Mohamed net ook al even noemde. Hè? Het Kyoto-protocol waar toen driftig over werd onderhandeld. Op een gegeven moment zijn de Verenigde Staten daar van weggebleven. En toen is door de Franse minister Philippin al geopperd dat er dan toch iets van een bescherming moet komen van de Europese markt. Als je koolstofprijzen hebt die heel erg uiteenlopen, dat je dan op een wereldmarkt niet meer kan concurreren. En grappig genoeg is in de tussenliggende periode het idee al een aantal keer opgekomen in Amerika. Onder andere in de staat Californië is een vorm van een carbon border mechanism ingevoerd. Met een lage prijs. Goed, misschien.
Want zij hebben daar ook een ETS. Hè?
Ze hebben ook een eigen ETS. Dus op niveau van de staten is daar wel het een en ander aan ontwikkeling geweest. En ook de Biden administration had het in eerste instantie wel als idee, maar hebben dat ondertussen weer verlaten. Maar goed, de ontwikkelingen volgen zich snel op. Dus ja, afhankelijk van waar de EU mee komt, zouden de Amerikanen toch maar eens mee kunnen gaan bewegen daar. Mm. Ik denk wat interessant is om te zien, is dat er toch wel een vrij grote consensus bestaat dat er een hogere globale carbon price moet komen. En hè, dat idee leeft ook in Amerika en zelfs ook in China en in heel veel landen is men het toch wel over eens dat er een hogere CO2-prijs moet komen. Alleen hè, vooral de timing, en dat hoor je ook aan moment, en de samenhang der dingen. Mm. Ik denk dat daar de grote uitdagingen zitten.
Ja.
Maar dat er een hogere CO2-prijs gaat komen, dat is denk ik een feit.
Ja.
Alleen hoe snel en wanneer, dat is vooral de uitdaging, denk ik.
Ja. Maar zo dwingt Europa het een beetje af in de rest.
Nou ja, dat is wat de commissie ook als een van zijn doelstellingen ook op heeft genomen bij het lanceren van dit voorstel. Ook om te hopen dat andere landen mee gaan werken natuurlijk. Ja. Want als je een vergelijkbare prijs hebt, heb je geen last van CBAM.
Nee.
Er is al een aantal landen die ook hebben gezegd van nou, dan gaan wij in reactie daarop ook een vergelijkbaar systeem optuigen. Of in ieder geval een vergelijkbare prijs.
Zou dat de beste reactie vinden van alle landen. Trouwens, dit is een beetje de paradox van verandering. Hè? Want iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Het is het moment van wanneer gaan we dit dan uitfaseren? Dat is een beetje de vraag ter vragen. Dat moment komt altijd te vroeg.
Ja, en jij vindt je kan niet vroeg genoeg zijn eigenlijk. Hè?
Nou ja, wat ik wil, en dat is, daar ben ik echt heel serieus in. Ik wil dat onze industrie, de sectoren waar we heel veel geld mee verdienen, dat die er over 20 jaar nog bestaan.
Ja.
En dat moet doordat wij dadelijk met hen gaan nadenken over hoe kunnen we die industrie zo groen mogelijk maken. Mm-hmm. Dat is het antwoord, denk ik, wat we volgens mij met z'n allen moeten proberen werkelijkheid te maken. Nou, als we dat niet doen, dan vrees ik dat. Ik bedoel, in Azië zijn ze ook niet dom. Dan weten ze ook wel welke richting het uitgaat. Mm-hmm. En dit is gewoon een race. En die race wil ik gewoon heel graag in Europa winnen. En het liefst ook voor een groot gedeelte in Nederland winnen. Ja. En het kan.
Ja. Maartje, we gaan even naar de effecten die mogelijk zijn. Rabobank heeft onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van CBAM. Er zijn effecten binnen Europa te verwachten bij verschillende lidstaten. En effecten van landen buiten Europa natuurlijk. Kan je aangeven welke EU-lidstaten vooral effecten hebben van een hogere geïmporteerde koolstofprijs?
Ja, daarvoor hebben we gekeken naar welke EU-lidstaten importeren nou relatief veel van die CBAM producten vanuit niet-EU-lidstaten. Dus lidstaten die niet te maken hebben met een ETS-systeem, zoals wij dat kennen. Dan zien we dat Bulgarije die lijst aanvoert.
Ja.
Maar ook in Griekenland, Italië, daarna weer importeren relatief veel van die CBAM-producten en vanuit buiten Europa.
Waarom is Bulgarije dan zo afhankelijk daarvan? Welke producten zijn dat bijvoorbeeld?
Nou, dat gaat om. Ja, dat zijn eigenlijk banden van oudsher uit. Dus bijvoorbeeld staalimporten uit Rusland, Oekraïne. Landen die grote staalexporteurs zijn sowieso in de wereld. En ja, dat zijn vanuit de geschiedenis zijn die banden natuurlijk sterker. En halen zij daar veel van die producten uit. Dus als er dan zo'n CBAM wordt geïntroduceerd, als je puur zang alleen kijkt, als je die CBAM lostrekt, ja, dan worden die landen relatief harder geraakt. Dan hebben we het nog steeds wel maar tussen aanhalingstekens over 2% BBP ongeveer aan inkoopwaarde van die producten. Dus op macroniveau kan je nog steeds denken dat valt wel mee voor bepaalde sectoren. Bedrijven specifiek kan dat natuurlijk zeker wel een slag zijn of een impact hebben. Maar wat ik zeg, dit is wel puur zang als je kijkt naar die CBAM alleen, als je die los zou introduceren. En dat zo moeten we er natuurlijk ook niet bekijken. Want ja, zoals we het eerder al hier hebben benoemd, is het gekoppeld aan ook de uitfasering van vrije rechten binnen het ETS-systeem in Europa. Dus als je dat samenpakt en je zou zo'n CBAM niet introduceren en je krijgt lekkage van je koolstoflekkage, je krijgt verhuizing van die productie van de Europese industrie naar buiten Europa, dan raakt dat die landen ook.
Ja.
Dus dat moet je ook in acht nemen. En dan kan je zeggen, oké, dan willen we dat ook niet. Maar ergens zal je toch naar die reductie moeten van die koolstofuitstoot, van die CO2-uitstoot. Ja. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Daar hebben al die landen mee ingestemd. Dus wil je dan en niet de CBAM en niet die uitfasering van die vrije rechten binnen het ETS, dan moet je komen met andere maatregelen die mogelijk nog veel hogere kosten met zich meebrengen. Dus ja.
Maar je zegt 2% van de
Bruto binnenlands product, dus van de hele economie.
Maar zijn dat percentages die gewoon maatschappelijk ongenoegen teweeg kunnen brengen? Of is dat, valt dat mee?
Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Kijk, het komt wel nu in het licht ook van sowieso al oplopende kosten, hogere energieprijzen, hogere prijzen voor producten. Dus ja, dat telt daar dan bij op. En ja, nogmaals, op macroniveau lijkt dat wel behapbaar. Maar specifiek voor een bedrijf of een sector die alles importeert uit Rusland of uit Oekraïne. Nou, de situatie nu sowieso natuurlijk allemaal lastig. Maar ja, voor zo'n bedrijf of voor een bepaalde sector in de industrie kan het wel degelijk een grote impact hebben.
En, ja.
Ja, daarom wordt er ook wel gekeken binnen het hele Fit for 55 pakket om via andere manieren ondersteuning te bieden om pijn te verlichten.
Ja, zoals?
Nou, er wordt gesproken bijvoorbeeld om bepaalde opbrengsten uit het ETS of uit de uitbreiding van het ETS-systeem te steken in innovatie of in steun van armere huishoudens of bedrijven die dat nodig hebben om de zekerheid niet weg te nemen.
Ja, dan naar landen van buiten Europa. Welke worden door het CBAM geraakt?
Ja, je hebt dan eigenlijk twee dingen die je kan kijken. Van welke landen zijn grotere leveranciers van die producten aan de EU? Mm-hmm. Maar dat niet alleen is belangrijk. Het is ook belangrijk om te kijken van hoe belangrijk is de EU voor die landen, als je kijkt naar de export vanuit die landen van CBAM-producten. En dan zien we dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Servië, Mozambique, 80% van hun export van CBAM-producten gaat naar de EU.
Ja.
Dan moeten we bij het Verenigd Koninkrijk wel opmerken dat zij een ETS-systeem hebben wat heel sterk lijkt op dat van de EU. Het staat los van elkaar sinds dat het Verenigd Koninkrijk natuurlijk de EU heeft verlaten. Maar er mag wel verwacht worden dat daar uiteindelijk ook een hoge prijs wordt betaald voor CO2-uitstoot.
Zij zullen daar geen last van.
Zij zullen er weinig last van hebben, maar in Servië, Mozambique, maar ook Turkije, Oekraïne, opnieuw, Egypte. 40-50% van wat zij exporteren aan CBAM-producten gaat naar de EU. Dus als dat duurder wordt, dan kan dat wel degelijk een impact hebben. Of dat duurder wordt, hoe het precies werkt, dat hangt natuurlijk van veel dingen af. Het hangt ook af, wat is de CO2-intensiteit van de productie in die landen, van de bedrijven die exporteren naar de EU, en wie gaat er betalen? De importeur in Europa moet de rechten kopen, maar wie heeft er meer macht, die importeur of die exporteur? Wie heeft de mogelijkheid om te zoeken naar alternatieven?
Ja, kan je die vraag ook beantwoorden? Of?
Nee, want dat zal niet op macro schaal. Dat zal echt per bedrijf verschillen. Dus dat maakt het wel lastig.
Ik hoor jou helemaal China niet noemen of India of andere grote...
Nee, dat klopt. Ze zijn uiteindelijk wel voor de EU heel belangrijk. Dus wij halen veel producten uit van die CBAM-producten uit China, ook uit India. Ja. Maar als we kijken naar hoe belangrijk is de EU in de export van die landen, nou, dan hebben we het nog steeds wel over 10%, hoor. Dus het is zeker niet niks. Die Europese markt is echt niet niks. Maar ja, wel kleiner dan die 40, 50 en 80% die ik net noemde voor de andere landen. Maar ja, ook die landen worden natuurlijk wel geraakt.
Ja. Een land als Bosnië heeft al aangegeven als reactie op CBAM een eigen ETS te gaan ontwikkelen, een eigen emissiehandelssysteem. Wat valt erover te zeggen?
Nou ja, het is mooi. Het is, we hoorden het eerder al voorbij komen. Het is mooi als andere landen dit ook gaan implementeren. Een prijs, een CO2-prijs of een ETS-systeem. Want dat is wat we uiteindelijk willen vanuit de EU. Hoe dit precies nu in zijn werk gaat dadelijk in Bosnië, dat durf ik niet te zeggen. Die zover gaat mijn kennis niet.
En,
Bosnië springt er ook niet uit in onze analyse qua kwetsbaarheid voor de specifieke CBAM voorstel wat er nu ligt. Maar goed, ja, in beginsel is het een mooi iets als andere landen dit ook een ETS gaan introduceren, want dat is uiteindelijk wat de EU wil, gewoon wereldwijd beprijzing van CO2.
Ja, maar die prijzen die moeten natuurlijk wel goed geadministreerd worden. Niels, aan jou de vraag. Buitenlandse bedrijven moeten straks aangeven hoeveel CO2 er vrijgekomen is bij de productie van hun product. Dat leidt dan tot die bepaalde importheffing. Hoe weten we nou dat het precies klopt wat er op die papieren staat?
Nou ja, het voorstel gaat nu uit van een bepaalde CO2-intensiteit per product. Dus als je niet kan aantonen hoe jouw productieproces er precies uitziet. Mm-hmm. Dan wordt er een bepaalde standaard gewoon op losgelaten. En dan moet je over die standaard moet je gaan afdragen.
Ja.
Of die rechten gaan kopen. Maar dat is wel een van de grote vragen. Van ja, hoe ga je inderdaad in je productieproces de CO2-intensiteit bepalen? En in heel veel landen is daar geen systeem voor. En is er ook geen controle op. Hè? En wij krijgen juist heel veel vragen van collega's uit landen waar geen systeem is. Van hoe doen jullie dat eigenlijk? Hè? Want ja. ETS is eigenlijk een heel mooi systeem. We hebben een hele grote database. Daar zitten 12.000 installaties in. En we weten exact op de gram nauwkeurig hoeveel dat uitstoot. En,
ja.
hè, dus wij hebben dat eigenlijk in de afgelopen 15, 20 jaar opgebouwd in de Europese Unie. En aan andere landen nu de taak om daar ook zoiets te gaan bouwen.
Maar jij zegt, wij krijgen vragen binnen. Kan je daar een voorbeeldje
van? Nou ja, van hoe werkt dan ETS en hoe ga je die CO2-intensiteit bepalen? En in sommige landen zijn ze er wel verder mee. Hè. In Canada heb je ook een systeem wat wel al vrij granulair bijhoudt van hoeveel is de uitstoot. En dat moet ook daar.
Mm-hmm.
Maar er is nog wel heel veel werk aan de winkel
maar
daarvoor.
Komen die vragen van bedrijven of juist van overheden?
Ja, van bedrijven. En die zien natuurlijk de voorstellen liggen. En dat is alweer mooi om te zien. En dat is denk ik ook wat de moment net probeert te zeggen. Van, het zet wel andere landen ook aan tot actie.
Mm-hmm.
En het begint ook bij bedrijfsleven. Die zien een prijs op zich afkomen. Denk, nou, misschien heb ik wel een hele efficiënte fabriek. Beter is dan de standaard die de EU nu denkt te moeten toepassen op mijn fabriek. Dus je krijgt een soort tegenbewijsregeling. Dus er komt enorme, ik verwacht enorme druk op bedrijfsleven, ook buiten Europa, om gewoon veel nauwkeuriger te gaan bijhouden wat de uitstoot is. En ook die uitstoot te reduceren.
Mm-hmm.
Want iedere euro of iedere ton CO2 die je efficiënter bent, die hoef je ook niet te betalen dan aan de grens.
Is het andersom ook zo als je nog veel zuiniger bent dan de Europese norm dat je daar een soort van vergoeding voor krijgt? Of zo?
Volgens mij gaan we geen cadeautje.
Ja, maar die vergoeding zit er maar in. Het feit dat je dus beter bent en beter produceert.
Ja.
Daar zit hem de vergoeding. Ja. Trouwens, we hebben bedrijven als Pricewaterhouse en allerlei andere bedrijven op dat gebied straks nodig. Ik bedoel, het is niet zo dat wij naïef zijn in Europa. Wij gaan uit van vertrouwen, maar we hebben de systematiek echt wel op orde. Maar we gaan uit van onafhankelijke verifieerders. Dat kunnen bedrijven zijn, mm-hmm. zoals die van Niels, maar ook anderen. Overal ter wereld kunnen ze zich aanmelden om dat te kunnen doen. Dan moet je voldoen aan een aantal eisen.
Ja.
En dan kun je die bedrijven ook helpen bij het verificatieproces en dus uiteindelijk wat nodig is om af te rekenen bij de grens. Maar het allerbelangrijkste van mijn... Ik ben er nu bijna een jaar mee bezig. Ik ben er veel langer mee bezig. Maar sinds een jaar ook echt als rapporteur. Ik merk gewoon heel veel positieve signalen. Ook uit het buitenland.
Ja.
Als ik met de Turken spreek. Met de Britten. Met de Amerikanen. Met de Canadezen. Met de Nieuw-Zeelanders. Met de Zuid-Afrikanen. De Marokkanen. Noem het maar op.
Mm-hmm.
Dan vertellen ze mij gewoon. Oké, prima. Vertel ons waaraan wij moeten voldoen en wij gaan kijken wat we kunnen doen. Zelfs voor de oorlog in Oekraïne waren ze echt van plan om na te denken over niet alleen om hun elektriciteitsnet veel beter te koppelen aan die van ons, maar ook van kunnen we dan een ETS invoeren en wat voor hulp kunnen we krijgen vanuit Europa daarvoor.
Ja. Jij was in Glasgow, hè, afgelopen jaar bij de COP 26.
Ja, 27 was
27,
dat.
Oh sorry. Was dat eigenlijk voor het eerst dat jij je gezicht liet zien en dat je van alle kanten al die vragen kreeg? Of zo was het heel nadrukkelijk van oké.
Ik merkte wel dat ik het is niet de eerste keer dat ik bij zo'n missie en bij zo'n delegatie van het Europese parlement zit. Maar dat was wel de eerste keer dat zo'n beetje elk gesprek met welke delegatie dan ook begon over CBAM.
Ja.
En dat ze dan meteen zeiden, we hebben hier de rapporteur. En ja, voor mij was het op dat moment gewoon even rustig aanluisteren of aanhoren wat ze te zeggen mm-hmm. hebben. Maar bijvoorbeeld, Amerikanen zijn enorm veranderd in die periode. Ik bedoel, ik kan me herinneren een vrij forse brief van alle Republikeinse senatoren naar de president ergens in december, dat ze dit zagen als een unilaterale aanval op Amerika. Ik heb met diezelfde Republikeinen nu heel intensief contact. En ik kan je vertellen dat ze echt 180 graden zijn veranderd.
Ja.
Ze zien het echt als een kans ook voor hen om ervoor te zorgen dat ze op een of andere manier de vergroening van hun economie en de oneerlijke concurrentie waar je dan mee te maken hebt met landen die dus niet vergroenen, om daar enigszins een correctie of een bescherming op te krijgen. Ja. En dat heet CBAM.
Maar de olifant in de kamer, nou, dat is geen olifant hoor, maar goed, China is een land wat ook natuurlijk hier aan moet voldoen. Staan zij daar net zo goed positief?
Ik wil een paar dingen zeggen. Wij hebben soms het idee dat we in Europa echt vooruit lopen als het gaat om vergroening van Nederlandse sectoren. Mm-hmm. Ik ken sectoren waar ze bijvoorbeeld een... En neem cement. Mm-hmm. Cement produceert men in Marokko beter en meer best available technologies. Ik geloof dat cement in Europa ongeveer 48-50% gebruik maakt van de allerlaatste technieken. In Marokko is dat 84% en in India is dat bijna 100%. Mm-hmm. Het is echt niet zo dat wij altijd maar denken de nummer 1 te zijn of het meest groene te zijn qua technologie. We hebben soms echt wel
China.
Hetzelfde geldt voor China. Mm-hmm. China produceert niet alles slechter dan wij. Ja, over het algemeen hebben zij een slechtere CO2-voetafdruk. Maar ze hebben al gezegd dat ze hebben hun ETS ingevoerd. De prijs is nog laag, maar dat gaat nog wel stijgen. Maar wat denk je als de Amerikanen en de Europeanen samen de handen ineens sluiten en zeggen wij willen dit? Denk je echt dat de Chinezen zich kunnen veroorloven om 2/3 van de consumentenmarkt te verliezen? Want daar hebben we het over. Mm-hmm. Hè? Dat is onze kracht. Onze kracht is anderen overtuigen. Als jij hier in Europa jouw producten wil leveren, dan moet dat voldoen aan onze standaarden. Ja. En niet alleen op klimaat, ook op mensenrechten.
Maar dat die Amerikanen zo gedraaid zijn, heeft dat te maken met China?
Dat zou zomaar kunnen. Zij vinden dat ze veel groener produceren dan in India en dan in China. Ze zeggen altijd, we hebben een 1-op-3 voorsprong qua CO2-intensiteit op China en 1-op-7 op India. Dat klopt ook als je gaat kijken naar de gemiddelde CO2-afdruk van elektriciteit en allerlei andere zaken. Dus ja, dit kan een manier zijn om echt die slag internationaal te winnen. Mm-hmm. Maar er is ook gewoon een beweging gaande dat wij vinden dat als wij in Europa aan een bepaalde norm en waarde moeten voldoen qua productie en de keten van productie, dat we ook andere landen daaraan willen houden. Ja. Dat gaat veel breder dan klimaat. Dat gaat ook om milieu, dierenwelzijn, mensen. Dat zijn allemaal dingen die al onze Europese consumenten van ons vragen. We willen gewoon weten, als Philips zaken doet met een of welk ander bedrijf dan ook, dan moet dat voldoen. Dan moeten daar geen kinderhandjes in die supply chain zitten. Nee. Dat willen we niet. Nee. Nou, ik zie CBAM ook echt in het verlengde daarvan.
Oké, okay. Ja. Maar dan heb jij hebt gesprekken met mensen van buiten Europa. Vrij veel.
Dat is zeker. Ook heel leuk, inspirerende gesprekken.
Maar het is niet per se nodig. He, ik bedoel, Europa kan dit gewoon zelf invoeren en de rest van de wereld kijkt maar. Waarom vind jij het toch belangrijk om de wereld mee te hebben, zeg maar?
Nou, uiteindelijk, CO2 discrimineert niet. Hè? Waar het ook in de wereld wordt geproduceerd, we hebben er allemaal last van. Dus uiteindelijk is het denk ik het belang van iedereen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk die CO2 uit de lucht te krijgen. Want klimaatverandering is wel een feit. Al deze maatregelen, als we gaan kijken naar de tijdlijn, we hebben het over 2050, waarbij wij klimaatneutraal willen zijn. China zegt dan 2060. Dat is, als je gaat kijken naar een investeringstijdlijn, relatief weinig. Hmm. We hebben niet zoveel tijd meer. En dus al deze maatregelen, of ze nou direct helpen met het afrekenen aan de grens, of een land overtuigen om daadwerkelijk ook een CO2-beprijzing in te voeren, het zijn allemaal tijdelijke maatregelen.
Ja.
Ik heb ze liever niet. En ik hoop dat het op een andere manier gaat. Maar als het niet op die andere manier gaat, dus op vrijwillige basis, hebben we wel een mechanisme wat echt corrigeert aan de grens.
Er is behoorlijk wat studies naar gedaan. En recent ook het IMF heeft daar nog naar gekeken. Hè. Als we kunnen komen tot een eenduidige carbon price, hè, over de hele wereld. En die zou je dan per land nog wat kunnen laten verschillen. Al naar gelang hoe ontwikkeld het land is. Maar dan kun je dus met relatief weinig impact op GDP. Kun je gewoon echt substantiële lagere CO2-uitstoot wereldwijd bereiken. Ja. Maar dat moet je wel samen doen.
Ja.
En als je een stukje van de puzzel oplost en de rest niet, dan zijn wij straks hier in Europa een beetje het lelijke eentje. Of het mooie eentje met de lelijke eentje buiten. Maar
ik zie CBAM echt als een eerste stap richting wat nu Niels zegt.
Ja, oké. Goed, we hebben het gehad over producten die geïmporteerd worden in Europa. Maar er zijn nou ook geluiden, exporterende bedrijven. Van de European Roundtable of Industrialists bijvoorbeeld. Shell zit er ook bij. Die hebben gezegd, wij hebben op de mondiale markt last van de CO2-prijs die we betalen. Dus wij verdienen ook een vorm van steun onder het CBAM. Maartje, wat vind jij daarvan?
Ja. kijk, het is... enerzijds, om te beginnen, het is best een logische reactie. Lijkt me als bedrijf zijn, als jij voelt, ik ga geraakt worden, dat jij daar iets... Ja, dat je dat niet wil. Mm-hmm. Maar om dan wat zij willen, echt pure exportsubsidies te gaan uitdelen. Dat lijkt me, als je het mij vraagt, niet de oplossing. Eén, het mag. Het zal heel hoogstwaarschijnlijk niet compatibel zijn met de richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie. Dus dat kan niet. En ik denk dat dat ook niet de weg is om te gaan. Uiteindelijk zullen die bedrijven moeten vergroenen. En je kunt ze daarbij wel verduurzamen. Je kunt ze daarbij wel helpen eventueel. Je kunt kijken om te gaan investeren of funding, fondsen te bundelen om die bedrijven te helpen te vergroenen en op die manier de pijn te verzachten. Dan heb je een soort win-win, want dan help je en het klimaat en je haalt misschien een nadeel weg bij die bedrijven. Dus vanuit dat open kan ik wel denken, oké, dat is misschien een weg om te onderzoeken of dat een optie is. Ja. Pure exportsubsidies, nogmaals, als je het mij vraagt. Ja, die route lijkt me niet. Dat lijkt me geen haalbare kaart en ook geen wenselijke.
Nee.
Ja, misschien om daaraan toe te voegen, ik denk dat je daar helemaal gelijk hebt, dat die exportsubsidie de oplossing niet is. Maar je ziet wel dat er een aantal sectoren is die heel erg op de wereldmarkt acteert. En dat het dan heel lastig is om op die wereldmarkt te concurreren zonder dat je met een veel hogere CO2-prijs. En diezelfde discussie hebben we hier gezien met de CO2-heffing in Nederland. En daar heeft ook vanuit de overheid gezegd van, we gaan jullie inderdaad helpen met innovatiesubsidies. Er komt jullie elektrificatieproces. Veel gaat rondom groene waterstof. Daar is zonder groene waterstof gaat die vergroening van de industrie niet. En ik denk dat we daar wel heel goed naar moeten kijken. Dat je niet het kind met het badwater weggooit. En dat je zorgt dat ze de kans krijgen om die vergroeningsslag te maken. Mm-hmm. En wat in Nederland is gebeurd, is de heffing is er wel, maar het flankerende beleid is er niet. Nee. Dat moet je denk ik in deze context ook zo zien. Ja. Dat flankerende beleid is wel heel belangrijk.
Klopt, maar dat is ook iets wat altijd al inherent aan het ETS is geweest. Daar is het CBAM niet direct, denk ik, van invloed op. Terwijl je nu die bedrijven bij de invoering van het CBAM ziet lobbyen van, wij willen ook...
Maar dat is helemaal waar. Hè? En uiteindelijk is het, en dat is wat Moment ook blijft zeggen, en wat ik denk heel belangrijk is, het is een integraal plaatje. En eigenlijk is Fit for 55 één pakket. Precies. En het zijn niet allemaal losse... Ja. Hè? Maar zo werkt natuurlijk ook Brussel. Het zijn allemaal losse onderdelen. En elke keer als er iets in stemming komt, dan krijg je natuurlijk een bepaalde dynamiek. Ja. Maar je zou dat als integraal onderdeel moeten zien. Dus de vrije rechten, CBAM, hulp uit het innovatiefonds. Hè? Dat is één en hetzelfde vraagstuk. Ja. En eigenlijk moet je inderdaad dan naar de business case van de bedrijven kijken. Van en wat voor markt acteer je? En heb je dan inderdaad...
Maar begrijpen deze bedrijven dat ook? Zeggen ze van wij willen export... wij willen dat CBAM ook zich bezighoudt met export... om later dus gebruik te kunnen maken als een soort wisselgeld?
Ik denk dat ze dat heel goed begrijpen. Maar ik denk dat ze ook bang zijn voor wel een heffing en geen flankerend beleid. Zoals we in Nederland al hebben gezien, dat wat al bewaarheid is. Dus ik snap wel dat ze op dit moment hun vinger opsteken. Ja. Maar het exportsubsidie-instrument is denk ik niet de weg.
En heeft Shell, Mohammed, bij jou al aangeklopt of...
Ik heb gewoon een hele lijst met bedrijven. Ik denk dat zo'n beetje iedereen die CBAM volgt mij uiteindelijk heeft kunnen vinden. Dus dat is het probleem niet. Ik heb ook heel veel bijeenkomsten gehad met het bedrijfsleven, NGO's, wetenschappers, om te kijken van heb je nou goede ideeën of mooie ideeën? Kijk, uiteindelijk, hè, wat Niels zegt, het is zeg maar wel, wat ik mooi vind aan de European Green Deal, is dat het eigenlijk, er zijn eigenlijk drie zuilen die enorm belangrijk zijn, waar eigenlijk die hele European Green Deal wordt gedragen. Ik denk dat het fundament is de Europese Klimaatwet. Hè. Wij nemen dat heel serieus. De Klimaatwet is een wet en wij maken geen wet om ze volgens te verbreken. Maar er staan drie pijlers. Eén zijn al onze mooie strategische plannen. Dan heb je een pijler met allerlei wetgeving, Fit for 55. En er is één zuil die we vergeten. Dat is namelijk de investerings- of financiële pijler. En er zijn echt niet normaal hoeveel fondsen Of instrumenten die wij bedenken op Europees niveau, die de bedrijven gaan helpen. Denk aan de Carbon Contract for Difference. Dus hoe kunnen we nou het verschil betalen tussen wat de markt kan betalen en wat de technologie kost? Bij waterstof enorm belangrijk. We hebben het innovatiefonds. We hebben nu afgesproken binnen CBAM en ETS dat we niet alleen het innovatiefonds gaan gebruiken voor innovatie. We gaan het openbreken. We gaan het Social Climate Investment Fonds noemen. Dus ook producten ook op bij het opschalen van technologie, dus niet alleen het ontwikkelen van de technologie, maar daadwerkelijk het bouwen van bijvoorbeeld een waterstoffabriek, kan dadelijk via dat fonds. Mm-hmm. Voor CBAM hebben we gezegd, alle vrije rechten, want uiteindelijk draait het om de vrije rechten. Alle vrije rechten die we versneld uitfaseren, gaan we specifiek gebruiken voor die sectoren. Dus op het moment dat jij enorm moet investeren om te concurreren met het buitenland, dan krijg je gewoon via het innovatiefonds of via de dedicated CBAM vrije rechten, mm-hmm. krijg je geld om te investeren in die nieuwe technologie. En dat is de manier hoe wij het buitenland voor kunnen blijven.
Ja, maar wordt er dan ook inderdaad voorrang gegeven aan bedrijven die voornamelijk exporteren naar buiten Europa? Ik bedoel, want dat is dan...
Kijk, wij willen geen greenwashen van onze handel. Nee. Dus dat je in Europa betaal je voor die CO2-uitstoot. En als je het exporteert, dan kan het via een achteruitgang. Nogmaals, CO2 maakt niet uit of je dat nou uitstoot in het buitenland of hier. We hebben er allemaal last van. Dus wat wij nu in het voorstel zeggen, wij zeggen tegen de commissie, kijk nu eens binnen de instrumenten die je hebt, of je die bedrijven die enorm afhankelijk zijn van die buitenlandse markt, of je die kan helpen in hun vergroening. Mm-hmm. Heel specifiek voorrang geeft binnen zo'n fonds van fonds. Kijk, want ik snap dat wel. Staal is gewoon een wereldprijs. Ik bedoel, mm-hmm. het maakt echt niet uit waar je dit produceert. Het is gewoon een prijs die gezet werd in de wereldmarkt. Dus dan, op het moment dat wij dan allerlei kosten extra hebben, heffing of wat dan ook, ja, dan gaat het gewoon af van een marge die al heel klein is. Want ik wil wel dat erkennen hier. Hè. Het is niet zo dat ik helemaal gek ben en niet van deze wereld. We snappen dat. Maar wij denken dat een exportsubsidie niet de oplossing is. De oplossing is onze staalindustrie zodanig vergroenen dat zij zowel op prijs als op CO2 het allerbeste zijn wereldwijd. Dat is niet alleen goed voor vandaag, maar ook over 20 jaar.
Oké. Okay. Even kort, hè. Jij hebt in jouw, Mohamed, in jouw amendement aangegeven, indirecte emissies moeten er ook in worden meegenomen. Twee zinnen, wat is dat precies?
Het is heel simpel, elektriciteit. Ik heb ook nog een technische truc uitgehaald, dat ik bij directe emissies heb ik warmte en koeling toegevoegd. Het is allemaal technisch, maar indirecte emissies is elektriciteit. Heel simpel. Als je produceert, dan kan dat een deel van je CO2 kan verstopt zitten in de elektriciteit die je gebruikt. Mm-hmm. Nou, als die groen is in Nederland of in Denemarken of in Zweden of waar dan ook. En je hebt te maken met een land als Turkije, waar bijvoorbeeld dezelfde product wordt gemaakt, maar dan op basis van kool-elektriciteit. Mm-hmm. Dan wil je dat meenemen in je calculatie.
Dat staat niet in het voorstel van de Europese Commissie.
Dat stond er niet goed in.
Niet goed?
Nee, omdat de benchmark, de referentie waarmee elektriciteit wordt vergeleken, mm-hmm. dat bij alle andere sectoren ging het steeds om de 10% slechtst presterende bedrijven. Dus laten we zeggen de 10% slechtste installaties in Europa. En bij elektriciteit werd dat een soort van heel erg wazig gemiddelde. Okay. Daarvan hebben we gezegd, nee, we willen zeker landen als Bulgarije beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit Turkije. Lees fossiele elektriciteit. En dus dan moet je ook die benchmark gewoon goed hebben. Ja. Ten eerste, je moet hem meenemen, direct, in je scope. Maar je moet ook ervoor zorgen dat wat je meet ook gewoon eerlijk is.
Ja.
En op die manier hebben we dat, denk ik, gecorrigeerd. En we hebben brede steun, in tegenstelling tot een aantal andere zaken, brede steun in het parlement daarvoor. Dan hangt het niet van één persoon af.
Nee. Goed. Niels, in het huidige CBAM-voorstel staat, anders dan wederom in het document van de Europese Commissie, dat er één centrale CBAM-autoriteit moet komen. Anders dan 27 losse CBAM-autoriteitjes. Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, ik denk dat dat een heel goed idee is. Anders heb je natuurlijk het risico dat een exporteurs gaan winkelen in Europa. En je wil met een nieuwe regeling wil je ook heel graag dat het geharmoniseerd wordt ingevoerd.
Hoe zie je dat winkelen voor je dan?
Nou ja, dat je gaat proberen bij de CMM-autoriteit van een ander land eens te kijken of ze iets gunstigere voorwaarden hebben of het net iets anders interpreteren. En je ziet nu al dat, ook al is er een richtlijn, landen gaan altijd een beetje hun eigen interpretatie daarvan aanhouden. Dus ik denk dat het goed is omdat...
Dat scheelt procenten, dat gebeurt echt, denk je.
Dat zie je bij andere wetgeving ook, dat er een richtlijn altijd weer ruimte geeft voor uitleg en interpretatieverschillen. En dat heb je het liefst niet. Zeker niet als je dit een succes wil maken. Je zult nog steeds de lidstaten mee moeten krijgen. Want de douane krijgt natuurlijk een enorme taak daarbij. Dus de lidstaten moeten wel degelijk ook een hele belangrijke rol gaan spelen. Maar dat er een centrale autoriteit is, dat vind ik wel een goed idee.
Ja. Jij, Maartje?
Ja, van hetzelfde. En misschien om aan te haken op wat Niels zegt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de CE-keurmerken van veiligheid. Ja. Daarvan heb je wel iedere... in ieder lidstaat autoriteiten die daarover mogen gaan... om dat keurmerk te geven. Ja. Ja, dat gebeurt niet in ieder land hetzelfde.
Nee, dus wordt ook geshopt.
Er wordt ook geshopt. Ja. Of een concurrentievoordeel of nadeel gegeven... aan het een of de andere producent... die bij de een of de andere autoriteit... dat keurmerk probeert aan te vragen. Dus ik denk dat je dat niet moet willen. Nee. Dus ik ben het heel erg eens met Niels voor die centrale...
En waar gaat die komen? Want alle lidstaten...
Daar heb ik niet over nagedacht.
Alle lidstaten mogen toch hun eigen autoriteiten... Of hoe heet het? Iedere lidstaat heeft toch de...
Kijk, we hebben het... Kijk, het kan ook gewoon onderdeel zijn van een bestaande DG. Dus een directeur-generaal. Een soort van Europese ministerie. Het hoeft niet per se een nieuw instituut te zijn. Oh, okay. Of een autoriteit met een vestiging. Dat, op die manier kijken we niet. We hebben gewoon gekeken... Hoe zou je nou zoiets invoeren? Praktisch. Ja. Strak, vanaf het begin goed. Waarbij je een aantal problemen waar we in het verleden mee te maken hebben gehad. Vooral het forum shoppen of het shoppen waar ga je dan. Ga je dat via Bulgarije doen of via Spanje of via Nederland of via Duitsland. Dat willen we gewoon voorkomen. En het grappige is dat ook de Raad van Europese Ministers... zo heet het trouwens niet formeel, het is altijd heel ingewikkeld... de Raad van de Europese Unie heet het formeel... die waren het ook vrij snel met ons eens. Ook zij gaven aan, we willen gewoon een centrale autoriteit... Ja. Met een hybride vorm waarbij je natuurlijk... Kijk, het is niet zo dat als zoiets in Brussel zit... of in Straatsburg of waar dan ook in Europa... dat je natuurlijk geen contact hebt met de douane in een haven als Rotterdam. Hmm. Die samenwerking moet natuurlijk in de praktijk heel goed zijn... En heb je een soort van altijd een vorm van hybride samenwerking tussen lokaal en centraal. Maar de uitstraling en de invoering en alles streamlinen, dat moet wel vanuit één groep mensen komen.
Ja. Oké. Okay. Ik ga jullie danken voor dit gesprek. Mohamed Chahim, Maartje Wijfelaars en Niels Muller.
Graag gedaan.
Ja. Graag gedaan.
Gaan we nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Guth. Chris, in het Europees Parlement zijn ze druk geweest de afgelopen maand. Niet alleen zijn er stemmingen geweest over het CBAM. Nou ja, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar ook over verdere aanscherpingen van het ETS. In hoeverre zag jij dat terug in de CO2-prijs?
Eigenlijk is het across the board een aanscherping van de al sterkere ambities die we in het Fit for 5 zagen. Hè? Dus dat is één. En dat was een beetje de aanleiding de afgelopen weken, waardoor de emissieprijzen hun weg omhoog wisten te vinden. Gevonden. En tot boven de 92 euro per ton hebben we intraday eventjes aangetikt. Vervolgens worden de plannen in het Repower EU gemaakt. Om die plannen te financieren wordt het leeuwendeel vanuit het herstelfonds van corona destijds gefinancierd en worden leningen aangegaan. Maar een deel van die financiering is men voornemens te halen door het extra emissierechten aan te bieden op de markt. Om zodoende een bedrag van zo'n 20 miljard euro op te halen. En met andere woorden, wat voor impact dat heeft op de prijs, is gewoon meer aanbod, meer dan waar de markt er nu vanuit ging. En meer aanbod betekent een prijsdruk, neerwaartse prijsdruk.
Ja, oké. Okay. Dus, maar aan de andere kant zag je vanuit het Europarlement wel weer het voorstel om juist eerder bij een lagere overschot rechten in het MSR te stoppen.
Alle voorstellen lopen door elkaar heen op het moment. We moeten wel, denk ik, benadrukken dat dit gewoon allemaal plannen zijn. En ja, veel analisten zijn van mening dat ze wel aan de ambitieuze kant zijn. En het is maar de vraag of een meerderheid hiervoor in gaat stemmen. Sommige dingen zullen zeer waarschijnlijk sneuvelen in het onderhandelingsproces. Maar de conclusie is wel degelijk, de plannen zijn zeer ambitieus. Dus even losgezien van het veilen van extra rechten, als het merendeel van de aanscherpingen door de commissie heen komt, dan is dit wel zeker aanleiding om hogere marktprijzen te gaan verwachten.
En hoe zit het nou met het weren van de speculanten in het ETS?
Speculatie is een belangrijk onderdeel van het systeem. En er worden nu voorstellen gedaan om mogelijk die type speler, die dus uiteindelijk niet onderdeel is van het emissiehandelssysteem zelf, te weren uit deze markt of hun posities te beperken. En dat zou dus, als dat zich voordoet, ook gewoon aanleiding kunnen zijn dat die spelers, die hedge funds of investeringsfondsen, et cetera, als die hun posities van de hand doen, dan kan dat ook wel een bijzondere prijsdaling teweeg brengen. Want er zitten wel degelijk speculatieve partijen in deze markt, absoluut.
Ja. Ja, weet je hoeveel procent?
Niet zo uit mijn hoofd, maar het zal iets van 1/3 zijn of zo.
Dan kunnen de prijzen natuurlijk weer gaan dalen. Maar wat dat betreft is het natuurlijk even afwachten wat er allemaal gebeurt in het Europarlement.
Er is veel in beweging op dit moment en dat is niet alleen de prijs van emissierechten.
Nee. Chris, dankjewel. Daarmee sluiten we deze aflevering af.
Yes, tot de volgende keer, Tijdo.
In de volgende aflevering gaan we weer een klein stapje terug in de tijd, want we gaan het hebben over het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Twee mechanismes die, net als het ETS, ook uit het Kyoto-protocol voortkwamen. En die grote invloed gehad hebben op de werking van het Europese emissiehandelssysteem. Aan tafel dan Sander Simonetti van advocatenkantoor Habrake Rutte en Adriaan Korthuis van adviesbureau Climate Focus. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.
Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.